Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We gaan verder lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, een boek dat geschreven werd door Hélène Monguin. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 8, dat het lijden van Zélie beschrijft. En we zijn gekomen aan de laatste fase in het leven van Zélie. De laatste etappe van het leven van Zélie begint bij de bedevaart naar Lourdes. Maar het verloopt aanvankelijk bijzonder moeilijk. De kinderen zijn ziek. Ondanks het lieve protest van mijn dochters, die mij verplichten om voor mijzelf te zorgen, was ik het die hen verzorgde. Zélie komt niet aan slaap toe in de trein, waar hun buren opeens de bezittingen van de meisjes per ongeluk overgieten met koffie. Ze komen uitgeput aan in het hotel, maar zij moeten er al direct verhuizen. Zélie en Pauline verliezen hun rozenkransen, die nog herinneringen waren aan hun tante in Le Mans. Zij nemen deel aan de begrafenis van een bedevaartganger die overleden is, na te veel water van Lourdes gedronken te hebben. Zélie houdt geen goede herinnering over aan de piscine, aan de baden. Ik keek met afschuw naar het ijskoude water en het marmer dat zo koud is als de dood. Maar ik moest wel, en ik ben erin gesprongen met veel moed. Ja, maar ik was bijna verstikt, ik moest er onmiddellijk uitkomen. De flessen water van Lourdes rollen de ene na de andere weg. Zélie valt zelfs terwijl ze er een draagt. Zij kan de priester niet zien die zij wilde ontmoeten. Ze mist de trein voor de terugreis. Maar vooral, ze is niet genezen. Integendeel, de moeite en alle wederwaardigheden van de reis doen haar ziekte nog verergeren. De meisjes zijn wanhopig. Louis heeft een verschrikkelijke week achter de rug. Ik hoopte elk moment het lang verwachte telegram dat een wonder aankondigt te krijgen. En ieder belletje deed mij geëmotioneerd opspringen. Bij hun aankomst moeten zij de smalende glimlachjes trotseren van ongelovige buren die lachen met de pelgrimstocht van de familie Martin. Kortom, er was genoeg tegenwerking om heel de familie te ontmoedigen. Wij weten hoe groot de breuk in het vertrouwen op God kan zijn wanneer een wonder dat wordt afgesmeekt, uitblijft. Maar de reactie van Zélie is: kun je je een verschrikkelijke reis voorstellen? Maar te midden van dat alles zitten er, diep verborgen, veel grote genaden. Zij wegen op tegen alle moeilijkheden. Zo heb ik met veel geloof het miraculeuze water op het voorhoofd van Léonie gedept. Het verbinden van deze twee ideeën is veelbetekenend. Toen Zélie zag dat deze reis niet verliep zoals zij het allemaal hoopten, heeft zij haar gebed van oriëntatie veranderd en alles opgedragen voor Léonie. Zélie voegt bij haar akte van geloof een heroïsche barmhartigheid. Terwijl zij niet meer verder kan, is zij het die de hele familie tot steun is. Louis was heel verwonderd toen hij mij blijgezind zag thuiskomen, alsof ik de gevraagde genade had verkregen. Dat gaf hem weer moed, en zo kwam de vreugde weer terug in ons gezin. Zélie begon iedereen op alle mogelijke manieren gerust te stellen en elk gezinslid aan te zetten tot moed en vertrouwen. Tegenover al hun ongerustheid stelde zij een stralende vrede. Die vrede is ongetwijfeld de eerste vrucht van de bedevaart naar Lourdes. Het is zeker dat het vurige gebed van allen niet tevergeefs is geweest. Van op afstand kunnen wij duidelijker de tekenen zien van het antwoord van God, hoewel dit het zegel draagt van de geheimen van de koning. Nog een vrucht van Lourdes is dat Zélie begrijpt dat de heilige maagd haar heel goed zal kunnen vervangen bij haar dochters. Direct na hun terugkeer schrijft Zélie aan Pauline om haar op te monteren. Bid met vertrouwen tot de moeder van barmhartigheid. Zij zal ons te hulp snellen met alle goedheid en zachtheid van de liefste aller moeders. Elk van de dochters Martin zal diep geraakt worden door de moederlijke liefde van Maria. Het meest veelzeggende voorbeeld is wel wanneer de heilige maagd naar Thérèse glimlacht en haar tegelijkertijd bevrijdt, zowel van een zware ziekte als van de pijn om het afscheid van haar moeder. Zij zal ook heel bijzonder Zélie begeleiden tijdens de laatste weken. Zélie getuigt ervan. Gelukkig heeft de heilige maagd mij geholpen. Ik weet niet wat er van mij geworden zou zijn zonder haar. Léonie zal de laatste zeer opvallende vrucht zijn van deze bedevaart, maar meer nog van alle moeite, gebeden en offers van Zélie. Léonie is in zekere zin het meesterwerk van Zélie. Zij zal een heilige religieuze worden en na Thérèse de meest geliefde van alle meisjes Martin en diegene tot wie het meest gebeden wordt. Zij raakt de harten juist door alle moeilijkheden die zij moest doormaken. De dood van haar moeder zal haar niet in een zwart gat doen vallen, integendeel. Ongetwijfeld kreeg ze al deze genaden door het vertrouwen op God van Zélie. Deze heeft, over de menselijke wijsheid heen, haar kind toevertrouwd aan God, opdat hij een betere invloed op haar zou uitoefenen dan haar moederhart ooit zou kunnen. Tot enkele dagen na haar terugkeer uit Lourdes blijft Zélie hopen op een wonder. Maar dan legt zij zich neer bij het onvermijdelijke, wanneer haar zieke lichaam snel achteruit gaat. Zij zal spoedig sterven en het is hoog tijd om zich klaar te maken voor de grote ontmoeting, waarop zij al heel haar leven wacht. De eerste crisissen komen in het begin van juli 1877. Haar laatste brieven geven een schrijnend getuigenis van haar lijden. In die tijd was het nog niet mogelijk om zeer erge pijn te verlichten. In de nacht van 7 juli is Zélie alleen thuis omdat Louis deelneemt aan de nachtelijke aanbidding. Ze krijgt een vreselijke pijn in de hals, zodanig zelfs dat het lijkt alsof haar hoofd loskomt. Dit weerhoudt haar er echter niet van om 's morgens naar de vroegmis te gaan. Daar moet zij al haar krachten inzetten om het niet uit te schreeuwen van de pijn. Verstandige mensen zullen dit onvoorzichtig vinden, Maar voor Zélie gaat het hier om een prioriteit. Vlak voor de dood is voor haar de keuze snel gemaakt tussen een tijdelijke verzachting van de pijn en de Eucharistie. Zolang zij zich kan voortslepen tot aan het begin van de maand augustus, zal zij naar de mis gaan met ongelooflijke pijn, geholpen door Louis of door Marie. Deze vertelt: vrijdag is zij naar de mis van 7 uur geweest, want het was de eerste vrijdag. Papa was bij haar, want alleen zou zij het niet gekund hebben. Zij vertelde dat zij niet binnen kon komen zonder dat iemand voor haar de kerkdeuren openduwde. De pijn laat haar echter niet volledig ingekeerd raken. In diezelfde maand juli doet zij een noveen voor een zieke werknemster. Gaat ze verder met grappige en geruststellende brieven te schrijven. Weerhoudt zij zich ervan om 's nachts te roepen en niemand wakker te maken. En waakt zij erover dat er een aangename sfeer blijft in huis. Maar de ziekte vordert snel. Op de 15e schrijft ze: ik kan mezelf niet meer aan- of uitkleden. Aan de zieke kant weigert mijn arm elke dienst, maar mijn hand kan nog altijd een naald vasthouden. Bovendien heb ik een algemeen ziektegevoel, buikpijn met koorts, al gedurende een 14-tal dagen. Ik kan niet meer recht staan, ik moet altijd gaan zitten. Ik heb bijna geen crisissen overdag, wel 's nachts wanneer mijn zenuwen hard worden. Dan moet ik ongelooflijk veel voorzorgen nemen voordat ik van kant kan wisselen. Maar ik heb mijn taak goed geleerd. Ik begin te begrijpen hoe ik mij kan oprichten, zodat ik crisissen kan omzeilen. Zij offert al haar lijden op voor haar gezin, en ze bereidt zich voor op de hemel, zoals zij op humoristische wijze schrijft naar Pauline. Jij zegt dat jij voor mij zou willen lijden. Ik zou erg boos op je kunnen worden, want jij wilt dus niet dat ik in de hemel kom. Jij wilt alles voor jezelf. Het stoort je dus niet, mijn Pauline, dat ik misschien 100 jaar vagevuur moet doormaken. Wil je die dan ook doen in mijn plaats? Als je het dan toch wil, kun je het best ineens alles nemen. Het enige wat zij aan haar omgeving vraagt, is gebed, opdat zij zich volledig zou kunnen overgeven aan de wil van God. Opdat zij met geduld en vrede de pijn zou kunnen aanvaarden. Isidore, die gehoord heeft van de verslechtering van haar toestand, komt haar begin augustus bezoeken. Zélie had hem eerder gevraagd om haar te verwittigen wanneer hij met zijn medische kennis als apotheker een naderende dood voorzag. Zonder omwegen zegt hij tegen zijn zus, terwijl Louis er aan de grond genageld bij zit, dat zij nog minder dan een maand te leven heeft. Zélie geeft geen krimp, een antwoord dat ze niet bang is om te sterven. Wanneer zij alleen is met haar broer, voegt zij eraan toe: wat zal er gebeuren met die arme Louis en zijn 5 dochters? Maar ik vertrouw hen toe aan de goede God. Isidore raadt haar dan aan om Louis te verplichten zich na haar dood te vestigen in Lisieux, opdat de familie Guérin hem zou kunnen helpen. Zélie, die door dit voorstel erg geraakt is, voelt aan dat dit de beste oplossing is. Zij spreekt erover met Louis, maar zij heeft te veel respect voor hem om hem ertoe te dwingen, hetgeen in haar toestand trouwens niet zo moeilijk geweest zou zijn. In de maand augustus gaat de pijn in crescendo, tot het onuitstaanbare toe. Op 9 augustus krijgt Zélie nog even respijt om te genieten van een feestje dat haar dochters hebben voorbereid. De prijsuitreiking van de Visitation Sainte-Marie d'Alençon, wat een grote naam is voor de lesjes die zij aan Céline en aan Thérèse geeft. Louis en Zélie nemen zeer ernstig deel aan de ceremonie in de kamer van Marie, die voor de gelegenheid helemaal heringericht werd. Zij geven aan de laureaten prijzen en kroontjes en Marie houdt zelfs een toespraak. Zélie huilt, omdat zij haar dochters geen ontspanning kan bezorgen. En zij dwingt Louis om voor hen een boottocht te organiseren. Men kan zich voorstellen dat dit niet zo aangenaam was. De pijn gaat haar nu helemaal overheersen. Mijn lieve broer, gisteren heb ik heel hard om jou geroepen. Ik geloofde dat jij alleen mijn pijn kon verlichten. 24 uur lang heb ik pijn geleden zoals nooit eerder in mijn leven. Ik heb niets anders gedaan dan zuchten en roepen. Ik lag in een verschrikkelijke houding. Het was onmogelijk om mijn hoofd te bewegen. We hebben alles geprobeerd. Niets mocht mijn arme hoofd raken. Ik mocht geen enkele beweging maken. Ik kon zelfs geen drinken slikken. Mijn hals deed aan alle kanten pijn. En bij de minste beweging had ik vreselijk pijn. Ik kon uiteindelijk toch nog in bed blijven, op voorwaarde dat ik zat. Als ik dan in slaap zou vallen, was de minste kleine beweging oorzaak van verschrikkelijke pijn. Heel de nacht heb ik liggen zuchten. Louis, Marie en de meid zijn bij mij gebleven. Mijn arme Louis. Hij heeft me af en toe in zijn armen genomen als een klein kind. Te midden van de pijnen richt Zélie zich tot de hemel. Marie hoort haar zuchten tijdens een van haar slapeloze nachten. O, u die mij geschapen heeft, heb medelijden met mij. Een andere keer vindt Marie haar lijkbleek, geknield voor het beeld van de Heilige Maagd, terwijl ze de rozenkrans bidt. Zoals het Christus en vele heiligen is overkomen, voelt Zélie zich soms verlaten door de hemel. Ik riep elke heilige uit de hemel aan, de ene na de andere, maar niemand antwoordde mij. Dit weerhoudt haar niet een diepe sereniteit uit te stralen, die bewondering wekt, niet in het minst van haar biechtvader, die veel minder kalm is dan mevrouw, volgens Louise. Zij herhaalt dikwijls de zin van Franciscus van Sales. Eén ons deugd die beleefd wordt in moeilijkheden is meer waard dan 1000 ons deugd in een tijd van rust en vreugde. En zij brengt dit ook in praktijk. Tussen 2 zware pijncrisissen door laat zij haar dochters komen om hen haar laatste goede raad te geven, hen tot heiligheid aan te zetten en de kleinsten aan de oudsten toe te vertrouwen. Maar bovenal vertelt zij hen hoeveel zij van hen houdt. Louis wijkt niet van haar zijde. Zijn hart is gebroken, omdat hij zijn vrouw in deze toestand ziet. Op 25 augustus put een bloeding de laatste krachten van Zélie uit. Op 26 augustus gaat Louis een priester halen om haar de laatste sacramenten toe te dienen. Zij ontvangt deze terwijl het hele gezin bij haar is en samen met haar bidt. Louis huilt. Van dat moment af heeft Zélie minder pijn. Ze is volledig bij bewustzijn, maar zij kan zich niet meer bewegen, noch praten. Maar haar ogen spreken. Als Isidore en zijn vrouw haar op 27 augustus een bezoek brengen, bekijkt Zélie lang en lachend haar schoonzus Céline Guérin. Deze schrijft later aan de meisjes Martin: ik denk dat ik begrepen heb wat die blik betekende. Ik zal hem nooit vergeten. Hij staat in mijn hart gegrift. Sinds die dag heb ik getracht om diegene te vervangen die God van u heeft weggenomen. Thérèse zal later schrijven over de blik van haar moeder. Ik hield van de glimlach van mijn moeder. Haar diepe blik leek mij te zeggen: ik houd van de eeuwigheid en ze trekt mij aan. Ik ga naar de blauwe hemel om God te zien. In de nacht van 27 op 28 augustus, om 00:30, overlijdt Zélie heel rustig tussen Louis en Isidore. Haar laatste geschreven tekst luidde: als de Heilige Maagd mij niet geneest, dan betekent het dat mijn tijd hier om is en dat de goede God wil dat ik uitrust op een andere plaats dan op de aarde. Na een leven van hard werken, van vreugde en verdriet, bereikt degene die volledig toegewijd was aan God en aan haar familie, de veilige haven, en zij vindt er haar vier kleine engelen terug, waarover zij zoveel gehuild heeft. Wanneer hij op de hoogte gebracht wordt van het nieuws van haar overlijden, zegt haar biechtvader: er is in de hemel één heilige meer. Haar gezin komt samen bij haar doodsbed. Pater Piat schrijft: het leek alsof zij sliep. Zij was bijna aan het einde van haar 46e levensjaar. Maar men zou zeggen dat zij veel te vroeg doorploegd was. Haar gezicht, dat was uitgemergeld en gebeeldhouwd door het lijden, had in de dood een treffende, koninklijke en tegelijk jeugdige uitdrukking gekregen. In de kapel hing een indrukwekkende sfeer van gebed en van een bovennatuurlijke rust. De heer Martin en zijn dochters kregen er niet genoeg van het ontspannen lichaam te bewonderen van haar die eindelijk rust had gevonden na zoveel gezorgd te hebben voor anderen. Zij wordt begraven op 29 augustus op de begraafplaats van Notre-Dame d'Alençon. Dit vreselijke afscheid van een moeder van vijf kinderen wordt verklaard in het evangelie. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij rijke vruchten voort. Veel vruchten van genade voor haar gezin en voor velen die van de heilige Zélie Martin hulp zullen krijgen. Het is best mogelijk dat Zélie in de hemel niet veel zal rusten. Hoofdstuk 9. Het offer van Louis. Na de dood van Zélie dringt de familie Guérin bij Louis aan om haar ultieme wens te realiseren. De familie Martin naar Lisieux te laten verhuizen, dicht bij hen. Isidore en Céline zouden hem zo kunnen bijstaan in de opvoeding van zijn dochters. En allemaal zouden zij, samen met hun eigen dochters, Jeanne en Marie, één groot gezin vormen. Louis twijfelt er niet lang aan en hij stemt toe voor het welzijn van zijn kinderen. Voor hem is dit echter een groot offer. In Alençon laat hij zijn moeder achter, zijn vrienden, Le Pavillon, de graven van bekenden, zijn herinneringen. Marie zegt het heel treffend in een brief aan haar oom. Voor ons doet hij elke mogelijke opoffering. Hij zou zijn geluk, als het moet, zelfs zijn leven geven om ons gelukkig te maken. Hij schrikt voor niets terug en hij twijfelt er geen ogenblik aan. Hij denkt dat het zijn plicht is en dat het ons welzijn bevordert. En dat volstaat voor hem. Isidore doet echt zijn best. Hij bezoekt niet minder dan 25 huizen om voor de familie Martin de ideale woonplaats te vinden. Op 10 september 1877 vindt hij een koket huis dat de meisjes Martin les buissonnets, de struikjes, dopen. 764 stappen, hij heeft ze geteld, verwijderd van zijn eigen apotheek. Dit mooie kleine burgerhuis, met een grote tuin eromheen, zal een zacht nest worden voor deze familie in rouw. Op 15 november komen de meisjes Martin, geholpen door de familie Guérin, er wonen, nadat zij een afscheidsbezoek gebracht hebben aan het kerkhof waar Zélie rust. Louis blijft nog enkele weken langer in Alençon om de zaak te beëindigen. Dus schrijft hij aan zijn dochters en hij geeft hen raadgevingen. Ik druk jullie allemaal aan mijn hart, omdat ik veel van jullie hou, en ik vertrouw jullie toe aan jullie heilige moeder. Allen weten dat Zélie bij hen blijft en over hen waakt, en deze vaste hoop biedt de familie eens te meer steun in deze rouwperiode. Natuurlijk missen zij haar erg. Louis wilde vroeger zelfs niet van zijn vrouw gescheiden worden, al was het maar voor enkele dagen. Men kan zich dus zijn pijn voorstellen, nu hij van haar gescheiden wordt door de dood. De wonde bij de kinderen is niet geringer, maar zoals Zélie het voorzien had, vindt haar gezin vrij snel een nieuw evenwicht. Léonie en Céline kiezen Marie als substituutmoeder, terwijl Thérèse zich keert naar Pauline. Marie, die inmiddels bijna 18 jaar oud is, neemt met kunde de rol van huismoeder en van opvoedster van de kleinsten op zich, naar het model van haar moeder. Zij wordt hierin ook gesteund door de pedagogie die zij bij de visitandinnen heeft geleerd. Het leven komt weer op gang in Les Buissonnets. En Louis is er, getuige de uitdrukking van zijn dochters, le roi chéri, hun lieve koning. De familie Martin, die zo zwaar getroffen werd door de rouw, sluit de rangen en geniet van het samen zijn. Na de dood van zijn vrouw zoekt Louis steeds meer de eenzaamheid op. Hij mengt zich niet graag in het mondaine leven van Lisieux. Hij gaat wel elk trimester terug naar Alençon om er zijn vrienden op te zoeken, om naar zijn moeder te gaan, die een gelukkige oude dag doorbrengt bij de oude voedster Rose Taillé, en om te gaan bidden op het graf van zijn geliefde overledenen. Zijn dochters hebben al evenmin zin in frivoliteiten, zodat de familie Martin, buiten de familie Guérin, maar met weinig mensen contact heeft. De leden van de familie keren zich echter niet in zichzelf, maar richten zich op God. Elke morgen gaan ze samen naar de mis. Louis gaat voor in het gebed, voor het eten en bij het avondgebed. Thérèse zal schrijven: om te weten hoe de heiligen bidden, hoefde ik enkel maar naar hem te kijken. Soms wordt zijn contemplatieve ziel zo bewogen door de genade dat hij begint te huilen. De zorg voor de catechese van de kleinste meisjes laat hij over aan Marie. Maar de edele houding van Louis geeft zijn dochters dikwijls een echte opvoeding. In alles ziet hij de goedheid van God. Hij vertelt er met geestdrift over en hij dankt ervoor. Thérèse laat haar zussen graag terugdenken aan zinnen die hij vaak zei, zoals: de goede God laat zich niet passeren in vrijgevigheid, of: God, sterk ons geloof. Ter vervanging van Le Pavillon heeft Louis de bovenste kamer van het huis, Le Belvédère, ingericht als gebeds- en studieruimte. Hij verblijft er urenlang om te bidden of om er te lezen. Het leidt geen twijfel dat hij er tijdens zijn gebed ook zijn lieve vrouw ontmoet. Een vertrouwelijke mededeling uit 1885 laat ons zien hoe hun innige relatie blijft voortduren over de dood heen. De gedachte aan uw moeder laat mij niet los. Zowel Louis als Marie rekenen op haar hulp bij de opvoeding van de kinderen. Marie is zich ervan bewust dat zij zo'n moeder niet kan vervangen en zij zegt nederig dit gebed: ik reken meer op de bescherming door mijn heilige moeder dan op mijn zwakke bijdrage. Dit gebed draagt vruchten, vooral voor Léonie, over wie zij zal schrijven: ik merk op dat zij dag na dag verandert sinds enige tijd. Heb jij het ook niet gezien, vadertje? Oom en tante is het ook al opgevallen. Ik ben er zeker van dat het onze lieve mama is die deze genade verkrijgt en dat ooit onze Léonie ons zal troosten. Louis heeft tegelijk een vaderlijke autoriteit en een moederlijke tederheid. Céline zegt hierover: zijn hart was uitzonderlijk teder naar ons toe. Hij leefde alleen voor ons. Geen enkel moederhart kan dit overtreffen. Maar hij was niet zwak. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zullen hier het voorlezen van het boek beëindigen voor vandaag, het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Wij danken u van harte voor het luisteren. We wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.